denk dat het idee van een humor die totaal vrij is in de zin van je kunt alles zeggen zonder dat je daar kritiek op krijgt, dat dat een illusie is en ook overigens nooit bestaan heeft.
Mr. Vice President, I'm speaking.
Hoezo is diversiteit interessant?
Non-binair relevant?
Wat bedoel je met de rol van de man?
We wonen toch in Nederland? Er is hier niks aan de hand, dus wat zou ik moeten doen?
I'm speaking.
Welkom bij I'm Speaking, de podcast waarin we op zoek gaan naar verschillende manieren waarop het patriarchaat nog steeds springlevend is.
Yes, in elke aflevering pakken we een thema aan, spreken we met experts en richten we ons op actie.
Ja, en vandaag een heel leuk onderwerp, want we gaan het hebben over humor en specifieker over het feit dat een heleboel mensen het gevoel hebben dat ze, ja, dat ze dingen niet meer mogen zeggen, niet meer kunnen zeggen, dat hun de mond wordt gesnoerd. Maar Sophie, jij hebt een hele lange geschiedenis met het onderwerp humor, heb ik ontdekt.
Absoluut. Heel Vertel. Veel gevoel voor humor. Ja, ik heb op de middelbare school mijn profielwerkstuk over humor geschreven.
Vertel.
Ik moet zeggen, het is een tijdje geleden, maar het ging over de vraag, wat is humor? De titel was De kern van de grap over humor, wiskunde en bananen.
Oké, okay, ja. Misschien moet ik het eens lezen, want het gaat misschien te ver om dat nu helemaal uit te leggen over die wiskunde en die bananen.
Klopt. Ik moet ook zeggen dat ik niet meer alle details weet, maar ik heb toen wat mensen geïnterviewd, literatuuronderzoek gedaan en het ging erover dat er verschillende soorten grappen zijn. Nou, daar gaat Dick ons vast ook nog meer over vertellen. Over drijving, practical jokes, dat je iets verstopt of zout in iemand zijn koffie doet. Tegenstellingen en dat er vaak ook heel erg iets in zit van verrassing of dat je een onverwachts uit de hoek komt. Dus dat weet ik nog en het ging ook wel over de vraag waar we het vandaag ook over gaan hebben van wat zorgt er nou voor dat iets wel of niet grappig is of waarom vindt de ene persoon iets grappig en de ander niet. En ik weet nog dat iemand die ik toen interviewde zei van ja, het is over smaak valt niet te twisten, het is net een beetje als met eten, je vindt iets lekker of niet. Ja. En je kunt niet echt gaan uitleggen van ja, maar het zit zo en zo. En dat je dan zegt, haha, nu vind ik het wel grappig. Dus het is gewoon een soort primaire reactie die je hebt, dat je moet lachen of niet.
Oké, okay, nou zo te horen weet je er best wel veel aan af. Maar we hebben toch ook nog een andere expert
Gelukkig.
Aan de tafel. Je noemde zijn naam al even. We gaan het vandaag in gesprek met Dick Zijp. Hij is cultuurwetenschapper, humoronderzoeker aan de Universiteit Utrecht. En feminist, daar worden wij natuurlijk hartstikke blij van. Welkom, Dick.
Dankjewel. Nou, ik begrijp dat ik eigenlijk overbodig ben vandaag, want ik heb al heel veel wijze woorden gehoord over humor.
Ik ben duidelijk de leek aan tafel met dit onderwerp.
Ja, maar voor mij is het ook een tijdje geleden. En ook ging het toen helemaal niet veel over macht. Dus laten we even bij het begin beginnen. Wat is humor precies en waarom vinden we sommige dingen grappig en andere dingen helemaal niet?
Ja, nou, het is heel vaak geprobeerd om een alomvattende definitie van humor te geven en dat lukt eigenlijk nooit. Maar je kunt wel een aantal ingrediënten van humor onderscheiden. Dus een aantal dingen die in de meeste humor wel zitten.
Okay.
En socioloog Gieselinde Kuipers die zegt eigenlijk, nou, er zijn zes, die noemt zes ingrediënten en die vind ik wel aardig. Eerste is incongruentie. Dus nou ja, wat jij net al zei, Sophie, over verrassingen, onverwachte wendingen, een mismatch van elementen. Humor is niet serieus. Het geeft ons plezier, het maakt ons vrolijk, maakt ons aan het lachen. Humor is een sociaal fenomeen.
Mm-hmm.
Nou, daar kunnen we zo misschien even op terugkomen als het gaat om waarom lachen we om sommige dingen wel en om andere dingen niet.
Yeah.
Er zit vaak in humor een element van grensoverschrijding. Dus we overschrijden vaak een sociale of een morele grens.
Mm-hmm. Ja.
De laatste en denk ik ook de meest controversiële humor heeft ook wel iets te maken met agressie. Het gaat vaak, gaat humor ten koste van iets of iemand of maken we iemand belachelijk. Dus humor heeft ook, heeft ook iets te maken met agressie of het bespotten van iemand.
Ja.
Of iets.
Maar dat is een mogelijk element, niet een eis, denk ik.
Nee, dat is niet een eis. Er is ook wel humor die dat niet doet. Maar ik zou zeggen, de meeste humor, dat geldt eigenlijk voor allemaal, dat de meeste humor dat toch wel doet. Ja.
Okay. Iets of iemand belachelijk maken?
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Nou, en dan inderdaad die andere vraag van waarom vinden we sommige dingen grappig en andere dingen helemaal niet? Lijkt mij een heel moeilijke vraag, ook voor een expert, omdat dat denk ik ook best wel persoonlijk is, toch? Waar je om moet lachen.
Ja, zeker. Maar denk ik ook heel sociaal. Dus ik denk mm-hmm. dat Dat we niet te veel moeten nadenken over humor in termen van het is een volledig automatische reactie. Dat is misschien als je afgaat op je ervaring, lijkt het alsof je dat eigenlijk bijna niet kunt uitleggen of kunt zeggen of kunt analyseren van waar moet je ergens nou om lachen. Het lijkt alsof bij humor neemt het lichaam het ook een beetje over. Dus het is een soort ongecontroleerde reactie. Maar het is tegelijkertijd ook sociaal. Dus waar je om lacht, heeft te maken met allerlei sociale factoren, met leeftijd, met gender, met klasse, heeft het ook te maken.
Ja.
Dus al die sociale factoren bepalen mede waarom je om sommige dingen lacht en om andere dingen niet. En dat kan ook veranderen. Dat is bij mezelf ook wel veranderd. Ik denk dat ik 20 jaar geleden misschien harder moest lachen om seksistische grappen. Terwijl ik nu ik eenmaal mezelf feminist noem, daar iets sneller van denk, daar minder snel om moet lachen.
En is het ook sociaal in de zin van in welk gezelschap je verkeert? Dus misschien als je op je werk bent met allemaal collega's en je baas maakt een grap die je eigenlijk niet heel grappig vindt, maar dan denk je, ik lach toch maar even mee.
Ja.
Of je bent met vrienden of in een voetbalkantine, vind je misschien weer andere dingen grappig.
Ja, zeker. Dus en lachen, er is ook nog een verschil tussen humor en lachen. Dus als je ergens om moet lachen, is ook niet, of als je lacht, betekent ook niet per se dat je iets grappig vindt. Je kunt ook lachen uit beleefdheid, bijvoorbeeld.
Ja.
Mensen lachen.
Doe ik graag met jouw grap, zo.
Precies.
Fijn.
Klinkt zo aardig in de podcast.
Je kan het wel goed, want ik had wel het gevoel dat je ze dan gelukkig grappig vond.
Ja, maar ook, er zijn ook, dus ook situaties waarin er überhaupt geen sprake is van, of niet eens een poging is tot humor. Maar als je iemand ziet die je lang niet hebt gezien, kun je ook lachen en zeggen, hé, wat leuk, ik zie, maar dat is niet per se omdat je diegene dan aan het uitlachen bent of dat diegene een grap heeft gemaakt. Dus,
En je kunt ook lachen, misschien meelachen om dingen die je eigenlijk niet heel grappig vindt. Maar als iedereen lacht of je weet niet zo goed hoe je anders moet reageren, dat je denkt, ik lach toch maar.
Ja, en dan hebben we het eigenlijk al bijna over, helemaal eigenlijk over hoe humor ook samenhangt met macht. Mm-hmm. Hè, dus humor is een middel om een gemeenschap te creëren. Probeer je maar eens een vriendschap voor te stellen of überhaupt sociaal contact waar je niet met die ander kan lachen.
Mm-hmm.
Dat is bijna onmogelijk, denk ik.
Nou, Coco heeft dat blijkbaar met mij.
Nu gaat iedereen zich wel iedere keer als ik lach afvragen of dit uit beleefdheid is. Dat is wel tricky.
Ja, dat is waar. Maar goed, dus het kan ons met elkaar verbinden, maar het kan ook uitsluiten. En eigenlijk is de beste strategie om je niet te laten uitsluiten, is om mee te lachen. Ook als er een grap over jou gemaakt wordt, of misschien wel ten koste van jou gemaakt wordt. Dus dat humor is ook in die zin een heel krachtig middel. En het is ook heel moeilijk om als er een grap over jou gemaakt wordt, daartegen in opstand te komen of te zeggen, ik vind dit niet grappig.
En als we nog even teruggaan, zeg maar meer naar die definitie van humor of die elementen die er vaak in zitten. Je zei, sociaal, dat is volgens mij heel duidelijk uit de dingen die je nu noemt. Maar ook het is grensoverschrijdend en het gaat vaak ook samen met een soort agressie.
Ja.
Kun je daar nog wat meer over vertellen of een voorbeeld van geven?
Ja, ik kan me voorstellen dat het, ik zei al meteen, het is het meest omstreden element, denk ik, van humor van die zes. Ja, we associëren, denk ik, humor niet in de eerste plaats met agressie. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat het ons juist vrolijk maakt en aan het lachen maakt. Dus het is een klein beetje verstopt vaak.
Maar dat ligt er denk ik een beetje aan wie je het vraagt, hè? Ik kan me voorstellen dat groepen die altijd, zeg maar, the butt of the joke zijn, humor wel degelijk associëren met agressie.
Precies, ja. Dat denk ik zeker. Dus het ligt er inderdaad aan wie je het vraagt. En ik denk dat het ook aan ligt wie het vraagt in welke context.
Ja.
Inderdaad, als er altijd grappen ten koste van jou gemaakt worden, of soms grappen ten koste van jou gemaakt worden, dan heb je misschien wel een heel ander idee van humor.
Ja.
Mm-hmm. Ja. Dus een voorbeeld, ik denk dat als je naar comedy kijkt, dat je daar heel goed kunt zien hoe humor met macht samenhangt, of met hiërarchieën samenhangt. Dat humoristen, cabaretiers maken vaak grappen over groepen met veel macht. Hè? Dus autoriteiten, het koningshuis, politici, maar ook over groepen die misschien wat minder macht hebben, waarover veel negatieve stereotypen bestaan. Vrouwen, mensen van kleur, transpersonen, mensen met een andere nationaliteit. Denk aan de Belgenmop van vroeger.
Ja.
En daarin is humor, ook al is dat niet altijd de bedoeling van de meeste humoristen zullen niet het expliciete doel hebben om macht uit te oefenen. Je doet dat eigenlijk wel. Je kunt, als je een grap maakt over vrouwen, als dat een grap is die bepaalde stereotypen over negatieve stereotypen over vrouwen ter discussie stelt of ontmaskert als precies dat, namelijk stereotypen, dan kan het een verzet zijn tegen bepaalde machtsstructuren. Mm-hmm. Maar het kan ook, als het een grap is die stereotypen bevestigt, kan het ook die machtsstructuren juist in stand houden. Mm-hmm. Dus het kan verschillende kanten opwerken.
Ik vind het wel interessant wat je zegt, want aan de ene kant worden er heel veel grappen gemaakt als je kijkt naar cartoons of in de krant of zo, inderdaad, over mensen die juist veel macht hebben.
Ja.
Of ik weet ook wel van veel werkplekken waar je dan één keer per jaar een cabaret hebt en dan gaan bijvoorbeeld de jongste mensen de directeur nadoen of zo. En haha.
Ja. Oh, dit is voor mij echt een heel nieuw concept.
Misschien kun jij dat introduceren.
Ja, ik maak een aantekening.
Nee, ja, maar en dan is het juist grappig, zeg maar. En andersom, ja, het zou een beetje raar zijn als de directeur de stagiairs gaat nadoen.
Ja.
En maar andersom gebeurt het dus ook, maar dat is dan misschien meer anoniemer over de groep vrouwen die ook minder macht hebben dan mannen.
Ja, dat is eigenlijk een interessante vraag of dat inderdaad in op een anoniemere manier gebeurt. Nou ja, het is zeker waar dat ik denk dat we koesteren humor heel erg. In de hedendaagse samenleving vinden we humor iets voornamelijk positiefs.
Mm-hmm.
Dus het is best wel gevoelig, ligt best wel gevoelig als je zegt, ja, maar humor heeft misschien niet alleen positieve kanten. En ik denk zeker dat, kijk, het gebeurt dus zeker wel. Kijk maar naar cabaretiers en waar die grappen over maken, zijn heel vaak ook wel achtergestelde groepen of groepen met een gemarginaliseerde positie.
Mm-hmm.
Ja, en dat kan inderdaad op een meer anonieme manier zijn. Hè, als je het over stereotypen hebt, dan heb je het inderdaad over een groep en niet over een individu. Maar het kan ook andersom. Ik herinner me bijvoorbeeld, daar heb ik veel over verteld, ook in lezingen en zo, een grap die Joep van het Hek maakte over Ria Lubbers, de vrouw van de premier Ruud Lubbers. Dat was in zijn bekende Buckler.
Over het bier drinken.
Ja, precies. Dat zijn heel veel mensen vergeten, maar dat gaat niet alleen over alcoholvrij bier, maar het gaat ook over vrouwen en het gaat ook over Ria Lubbers. En als ik daar college over gaf, of ik gaf er lezing over, zeiden mensen ja, vaak het omgekeerde. Namelijk van ja, maar dat is toch niet een grap die ten koste gaat van vrouwen, want hij heeft het maar over één specifieke vrouw.
Oh, ja.
Dus het kan beide kanten op werken. Je kunt inderdaad over de groep, de hele groep grappen maken, maar je kunt ook over één persoon grap maken. Maar ja, als je dan wel een beroep doet op stereotypen, ja, dan gaat die grap stiekem eigenlijk ook over de groep.
Ja, dit is een vergelijkbaar mechanisme, toch? Hij nam één vrouw eigenlijk als symbool voor een hele groep,
precies,
bepaald type vrouwen.
Ja, ja.
Ja. Ja.
Maar in beide gevallen heeft het dus wel iets met macht te maken, zeg maar, of diegene nou veel of weinig macht hebben. We vinden het interessanter om over die mensen grappen te maken dan over de buurman die verder niet zoveel spannends te melden heeft.
Klopt dat? Goeie vraag eigenlijk. Ja, ik denk dat het wel, en als je het aan comedians vraagt, zullen die ook zeggen van ja, het is het interessantste of het leukste om grappen te maken over dingen die gevoelig liggen. Dus inderdaad, je saaie buurman, daar zul je misschien minder snel grappen over maken. Alhoewel je natuurlijk wel grappen kan maken over dat de buurman zo saai is.
Ja.
Dus dat kan wel. Dan moet ik opnieuw aan Joep van het Hek denken trouwens.
Okay.
Over de burgerlul en dat en natuurlijk juist grappen over de buurman.
Ja.
Dus ik denk dat eigenlijk wel dat over iedereen wel grappen gemaakt kunnen worden. Maar als het een verband heeft met iets herkenbaars, dat is denk ik ook een element wat veel humor ziet, herkenbaarheid, dat komt de grap wel ten goede. Want ja, grappen of humor speelt vaak met clichés of herkenbare beelden of ideeën.
Oké, maar jij doet zelf, doe jij onderzoek naar politieke implicaties van humor. En je zegt, nou, humor waarderen we over het algemeen positief, want het maakt ons aan het lachen en het kan verbinden. Maar hoe belangrijk is humor? Is het echt nodig? Of zeg jij van, nou, we zouden eigenlijk ook prima kunnen gedijen? het is wel tricky. Mensen denken echt van zo, zij is echt oerzaai. Die gaat nu een pleidooi houden tegen humor. Maar is humor echt nodig in een groepsetting? Zeg maar, hoe klein of groot ook?
Ja, nou, ik vind de manier waarop je het aankondigt, vind ik heel grappig. Maar ook, denk ik, tekenend dat je zelf eigenlijk al zegt van, oh jee, wat gaan mensen hiervan denken dat we nu een pleidooi tegen humor houden? Dat laat volgens mij al iets zien
over
hoe belangrijk we humor... Nee,
ja,
dat gaat niet goed vallen. Dus dat laat al iets zien over hoe belangrijk we humor vinden.
Ja.
En ik denk dat zo in abstracto de vraag hoe belangrijk humor is, heel moeilijk te beantwoorden is. Maar ik denk in huidige westerse liberale samenlevingen wordt humor heel belangrijk gevonden. Dat is niet altijd en overal zo geweest. Maar wij vinden humor... Kijk, humor is er altijd geweest. En in zekere zin is het iets universeels. Maar de rol die het speelt in de samenleving is heel erg cultureel en historisch variabel. En tegenwoordig vinden we het belangrijk eigenlijk dat humor in... Of speelt humor in eigenlijk in alle domeinen van ons leven een belangrijke rol. Dus bijvoorbeeld ook, we hadden het net over in persoonlijke relaties. Ook in liefdesrelaties. En we willen een partner die gevoel voor humor heeft. Maar ook in de hedendaagse beeldende kunst speelt humor een heel grote rol. In advertenties. Comedians zijn vaak nationale helden die gekoesterd worden. Dus in de huidige samenleving wordt humor heel belangrijk gevonden. En denk ik dat heel veel mensen, nou ja, inclusief ikzelf, want ik ben zelf ook deel van die samenleving en ook een humorliefhebber. Dus ik zou zelf ook niet zo goed zonder humor kunnen, denk ik. Maar dat is dus ook wel, het is wel interessant om je te realiseren dat niet altijd zo geweest is.
Ja.
En dat humor ook niet altijd zo'n enorm positief imago gehad heeft.
Oké. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Of hoe is dat veranderd?
Ja, interessante vraag. Ik denk dat je kunt denk ik verschillende fases daarin onderscheiden. Ik vind het lastig om aan te geven hoe het precies zo is gekomen. Maar wat je in elk geval in recente jaren heel erg ziet, is dat humor nog op een andere manier veel belangrijker is geworden. Dat humor namelijk ook veel sterker gepolitiseerd is geraakt. Mm-hmm. En ook eigenlijk gezien wordt als symbool of symbools komen te staan voor de vrijheid van meningsuiting. Dus dat heeft humor nog extra belangrijk gemaakt voor veel mensen. Dat mensen het gevoel hebben dat als je zegt dat humor ook agressief kan zijn of iets met macht te maken heeft, of misschien ook wel niet alleen maar de macht aanvalt, maar ook machtsverhoudingen kan bevestigen. Dat mensen zich dan aangevallen voelen omdat ze het idee hebben, dan wordt mij iets afgepakt. Ja. Dan wordt mijn vrijheid van meningsuiting afgepakt. En dat is iets wat ik in elk geval wel kan zeggen. Dat is iets wat je de afgelopen, nou ja, laten we zeggen 20 jaar heel sterk ziet. Maar dat lijkt eigenlijk nog steeds sterker.
Dat heel veel toch? Wij zeiden het in de introductie al. En dat is volgens mij wat je nu gewoon heel veel hoort. Dat een beetje dat gesprek van ja, je moet overal grappen over kunnen maken. En als mensen kritiek krijgen op de grappen die ze maken, dat dan ja, bijna een soort instinctieve reactie van oh, je mag helemaal niks meer zeggen. Kan ik dan niks meer zeggen? Ja. Ik word gecensureerd.
Precies.
Hoe kijk jij daarnaar vanuit jouw expertise?
Ja, ik ben er nog steeds over nadenken, omdat het me zo vaak gevraagd wordt. Het is natuurlijk echt item nu. Mijn neiging is om te zeggen dat het wel meevalt. Dus dat het wel meevalt met dat we geen grappen meer zouden kunnen maken over heel veel onderwerpen. Tegelijkertijd zie ik ook wel dat er een sociale norm een beetje aan het schuiven is. Waar er 20 jaar geleden misschien sommige grappen, bijvoorbeeld racistische grappen, minder kritiek zouden hebben gekregen. Ja, dat is nu wat veranderd, omdat er gewoon bijvoorbeeld een wat sterkere en in de mainstream meer zichtbare antiracismebeweging is bijvoorbeeld. Die ook wat breder invloed heeft. Dus die normen lijken wel een beetje te gaan schuiven. Maar ik vind wel het alarmisme waarmee er vaak verkondigd wordt dat je niks meer zou kunnen zeggen. Daar ben ik wel kritisch over. Omdat wat vaak inderdaad bedoeld lijkt te worden is, ik wil geen kritiek op wat ik doe. Dus er lijkt een verkramping te zijn ontstaan rondom humor. En humor lijkt eigenlijk bijna heilig verklaard te worden. Een heilige status te hebben. Je mag er niet aankomen. Je mag er ook geen kritiek op leveren. Want als je dat doet, dan is dat een glijdend of een hellend vlak. Dan kunnen we straks niks meer zeggen. Dan is er censuur. Nou, en dat zijn eigenlijk dingen die zie ik niet zo heel sterk.
En het is natuurlijk wel wat ik tenminste wonderlijk vind hieraan, is dat de mensen die zeggen dat zij niet meer mogen zeggen, dat zeggen zij aan talkshowtafels, in columns, in interviews in hele grote nationale kranten.
Ja.
Waarbij ik dan altijd denk van, volgens mij heb je nu een heel groot platform waar je kunt zeggen dat je niet meer mag zeggen.
Precies.
Dat is een beetje ingewikkeld.
Ja. Ja, en ik moet nu denken aan een aflevering van de satirische talkshow Promenade die ik zag vorig weekend.
Ja.
En waarin, voor degene die talkshow niet kent, satirische talkshow met Diederik Ebbingen, die een beetje over het paard getilde talkshow host speelt, die wel politiek correct probeert te zijn. En dan zijn er een aantal vaste panelleden, waaronder Ton Kas, witte man van middelbare leeftijd, die dan een beetje uit de onderbuik spreekt. En er was een scène die ik heel grappig vond, waarin Ton Kas dan zei, ja, je mag ook niks meer zeggen tegenwoordig. Je mag niet eens meer flirten, zei hij. En toen zei Diederik Ebbingen van, ja, dat vind ik altijd zo'n onzin. En zeg jij dan eens wat je niet meer mag zeggen? Toen zei hij, ja, dat kan ik nu natuurlijk niet zeggen. Toen zei Diederik Ebbingen, nou, fluister het dan in mijn oor.
Ja.
Toen ging Ton Kas een heel lang verhaal houden, wat je als kijker niet kon horen, ging in zijn oor fluisteren. En toen zei, toen had hij dat gedaan. Toen zei Diederik Ebbingen, ja, maar Ton, dat kun je toch niet zeggen?
Ja.
En toen voelde ik mezelf ook wel een beetje betrapt. Toen dacht ik, ja, ik ben ook wel iemand die vaak zegt, ja, het is onzin, je mag alles zeggen. Maar soms zeg je misschien ook in een gesprek tegen iemand, ja, maar dat kun je niet zeggen. Maar ik vind dat wat die scène ook laat zien, is dat het hier om sociale normen gaat. Dus als Diederik Ebbingen als talkshowhost tegen Ton Kas zegt, ja, maar dat kun je toch niet zeggen? Dan bedoelt hij niet, ik ga nu naar de rechter om jou de mond te snoeren of uitingen te verbieden. Maar ik ben nu kritisch over wat je zegt en ik vind dat dit niet meer in deze tijd past.
Ja,
ja.
En dat is denk ik wel de kern van dat gesprek, toch? Want heel vaak heb ik het idee dat vrijheid van meningsuiting er een beetje met de haren bij wordt getrokken.
Ja.
Dat mensen bijna zeggen van ja, maar in de wet staat dat ik dit mag zeggen. Ja. Dus ik claim dat recht om dat te zeggen. Terwijl ik persoonlijk denk dat je dat wat kleiner moet maken en je gewoon moet afvragen van, moet je dit willen zeggen op zo'n manier als zoveel mensen er aanstoot aan nemen aan jouw grap?
Nou ja, en ook dat recht heb je nog steeds. Want zoals jij zei, heel terecht, die mensen krijgen vaak de grootste platforms. Ze staan op de voorpagina van nationale kranten of zitten aan tv-talkshows waar volgens mij niemand ze echt zit te censureren of dingen zit te zeggen van dit mag je niet zeggen. Maar het betekent gewoon dat ze er kritiek op kunnen krijgen of dat er consequenties aan verbonden zijn of dat mensen ten koste van wie de grap gaat terug kunnen praten.
Ja.
Toch?
Ja, zeker. En ik denk dat hier ook weer in die machtsverhoudingen interessant zijn om mee te nemen in het gesprek daarover. Omdat ja, mensen kunnen aanstoot nemen aan iets. Maar er is natuurlijk een heel lang en gekoesterde humortraditie die van zichzelf zegt, ja, wij vechten de macht aan. En ja, de macht die moet ook wat kunnen incasseren. Dus mensen kunnen zich gekwetst voelen. Maar dat is misschien geen reden om die humor niet te maken.
Ja.
Nou ja, dat is denk ik op zich een interessante afweging. Maar dan moet het natuurlijk wel gaan om mensen die ook echt een feitelijke machtspositie hebben en inderdaad wat incasseringsvermogen aan de dag mogen leggen. Dus een grap over een politicus is misschien nog wat anders dan een grap over een transpersoon.
Mm-hmm. Ja.
Ja, en andersom geldt het ook, zou ik zeggen. Als die cabaretiers of comedians of wie het ook is, alle vinden dat je alles mag zeggen en dat je alle grappen moet mogen maken, dan moet ze ook niet verbaasd zijn als mensen ook af en toe wat terugzeggen, toch? Of daar kritiek op hebben.
Nou ja, wat je ziet dat heel gevoelig ligt, en dat is die, zou ik zeggen, die bijna heilige status die humor steeds meer krijgt toegedicht. Eigenlijk op het moment dat je een grap terugmaakt, dan ligt dat niet zo heel erg gevoelig. Maar op het moment dat je iets terugzegt op een serieuze manier, dan breekt de hel los.
Heb je een voorbeeld daarvan?
Nou, waar ik nu het eerst aan moet denken, ja, ik wil niet te veel over mezelf hebben, maar toen ik van de zomer een opiniestuk schreef voor de Volkskrant over humor, toen was de meest gehoorde reactie die ik kreeg dat ik geen humor had. Okay. En dat is natuurlijk een hele rare reactie. Want
ik al meer gelezen, dat jij eigenlijk een heel humorloos type bent, denk ik.
Ja, in die zin matchen we heel goed, Coco. Ja. Dat is,
ja.
Maar, en dat was, ja, het is eigenlijk een hele gekke reactie, want ik was ook helemaal niet, mijn doel wat met dat stuk was helemaal niet om mensen aan het lachen te maken.
Nee.
Ook niet per se om ze de mond te snoeren en het lachen te verbieden. Maar dat is een reactie die ik heel vaak krijg. Hè? Dus en dat is denk ik een breder fenomeen, dat als je in opstand komt en zegt, ik vind dit niet grappig, dan wordt er vaak teruggezet, ja, dan heb je dus geen humor. Dus het lijkt, het wordt als een contradictie gezien ook om een serieus gesprek over humor te voeren.
Mm-hmm. Ja, en ik denk ook, dan heb je geen humor. Maar als we weer even teruggaan naar die machtsverhoudingen, dat dan ook van sommige groepen snel wordt gezegd, oh, meteen weer in die slachtofferrol. Oh, daar gaan ze weer in die slachtofferrol.
Ja.
Dat is volgens mij ook zo'n soort van mechanisme wat
daar aan
vastzit.
Ze kunnen ook nergens tegen.
Nee, lange tenen, een beetje dikkere huid kweken.
Ja. Precies.
Heb jij het idee dat, want je hebt het ook over normen en volgens mij heb je ook wel eens gezegd dat humor de norm kan veranderen. Dus als mensen bijvoorbeeld heel vaak hele grove seksistische of racistische grappen maken, dat sommige mensen zich vrijer zullen voelen om dat ook te doen.
Ja.
Of om kenbaar te maken dat ze dat inderdaad grappig vinden of daar niks op tegen hebben.
Ja, dat is overigens niet mijn idee, maar dat is een hele onderzoekslijn die daar is opgekomen. Die eigenlijk gekeken heeft naar als je grappen, seksistische grappen, maar bijvoorbeeld ook grappen die negatieve stereotypes over homoseksuelen bevestigen.
Mm-hmm.
Ja, dus echt homofobe of seksistische humor. En je laat mensen daarna in een experimentele setting, laat je ze in een serieuze situatie oordelen over discriminatie op de arbeidsmarkt, dan zullen ze, als ze racistische grappen gelezen hebben, zullen ze daar toleranter in zijn.
Ja.
Dus die experimenten toonden inderdaad echt aan dat humor onze tolerantie voor seksisme, racisme, voor discriminatie kan verlagen.
Ja, maar aan de andere kant zeg je ook, de norm in onze samenleving nu is aan het verschuiven naar de kant van dat er meer kritiek is op bepaalde grappen, bepaalde type humor. Versterken die dingen elkaar? Wordt de humor daardoor grover omdat er meer kritiek is? Hoe denk jij dat dat zich tot elkaar verhoudt?
Ik zie niet zozeer, als ik gewoon zo over de decennia heen kijk in Nederland, dat de humor In elk geval niet in de recente jaren dat humor grover is geworden. Dat zie je wel zeker als je kijkt vanaf de jaren 50, 60.
Ja.
Vanaf die tijd is de humor veel grover geworden. Maar ik denk in de recente jaren dat de humor niet zozeer grover wordt, maar dat hij wel veel politieker is geworden en explicieter ideologisch. En dat zie je denk ik heel goed bij cabaretiers als Hans Steeuwen en Theo Maassen, Joep van het Hek. Mm-hmm. Waar die in de jaren 90 nog gezien werden als vrijheidsstrijders. En voor een deel, zeker bij Theo was dat het geval, als een beetje ongrijpbaar. Daar zijn zij in reactie op ophef over humor, zijn ze zich veel scherper politiek en ideologisch gaan positioneren. En dat heeft er ook wel toe geleid dat veel progressieve mensen in progressieve kringen in recente jaren vaak gezegd is van, oh jee, ik dacht altijd bij Theo Maassen of bij Joep van het Hek dat die, ja, vroeger waren die nog zo links, maar nu valt opeens het masker af en blijkt dat ze heel conservatief zijn geworden.
Ja.
Maar dat heeft ook te maken met een explicietere positionering. He, dus Joep van het Hek die zei 20 jaar geleden maakte die ook hele harde grappen over homo's.
Mm-hmm.
Maar nu is het eigenlijk wat grimmiger geworden en de toon wat harder geworden, omdat hij, het is defensiever geworden ook, omdat hij het idee heeft, het is nu een principezaak geworden van, ik wil grappen kunnen maken over homo's. En dat verkondig ik ook onder die vlag van, dit moet kunnen. En,
gaat er dan in, ik heb bijna het idee dat er dan iets onschuldigs van afgaat, dat je aanvankelijk, ik wou bijna zeggen humor bedrijft, maar dan wordt het heel klinisch. Maar dat je aanvankelijk grappen maakt en met humor bezig bent om mensen aan het lachen te maken. Maar dat dan in deze verschuiving dat het bijna een soort een instrument wordt om te profileren waar je staat in de samenleving, ja, in verhouding tot politiek.
Ja, ja, dus je ziet dat humor, nou, dat is ook een beetje wat ik bedoel met die politisering van humor. Dat humor steeds meer onderdeel is geworden van dat gepolariseerde debat. En humor ook polarisatie kan versterken. Daar begint nu ook wat meer onderzoek naar te komen. Dat is, ik denk dat je dat zeker ziet.
Daarover misschien een vraag ook aansluit op wat je net zei over die experimenten. Want je hoort vaak van, ja, het is maar een grapje en je moet toch alles kunnen zeggen. Maar wat jij vertelt over die experimenten, dat het dus ook daadwerkelijk, als je meer seksistische of racistische of homofobe grappen maakt of hoort, dat dat ook daadwerkelijk je gedrag of je opvattingen beïnvloedt.
Ja.
Dan is een grapje dus eigenlijk wel meer dan zomaar een grapje, toch? Dan heeft het best wel verregaande invloed, zou je zeggen.
Ja, zeker. En ik denk dat dat een heel ongemakkelijke waarheid is. En dat mensen, ja, dat lastig vinden. Dus je had het net ook over die onschuld. Maar ik zou dus niet zeggen dat humor ooit onschuldig geweest is. Ik snapte wat je bedoelde.
Maar zo gebruiken mensen denk ik wel. Dat, ja, is toch hetzelfde als mensen, die ervaring heb ik zelf al eens. Als mensen iets zeggen wat echt ongepast is en ook zien in jouw reactie dat je denkt van, sorry, maar wat zei je nou net tegen, mm-hmm, mij? Dat iemand dan snel daarachteraan zegt, ja, maar het is maar een grapje.
Ja. Ja.
Toch? Om het dan een beetje zo te downplayen, ja, wat er, ja, eigenlijk, ja, is gebeurd.
Ja.
Ja, dus het is ook een strategie om inderdaad onschuld te claimen.
Ja. Ja.
En ik moet in mijn onderzoek moet ik steeds meer denken aan Gloria Wekkers concept van de witte onschuld. Dus, ja, het Nederlandse zelfbeeld als tolerant en, mm-hmm, en helemaal niet racistisch. Ja, ik denk dat er iets vergelijkbaars ook met humor aan de hand is. Dus dat we ook, dat moet daar nog eens een goede term voor bedenken, maar dat er ook op humorgebied een soort onschuld gecultiveerd, mm-hmm, wordt.
Ja.
Overigens niet alleen in Nederland hoor, maar humor is onschuldig en dat is iets, dat is onbevlekt. En daar moet je ook niet aankomen, nee, door er bijvoorbeeld allemaal politieke discussies over te gaan voeren.
Onderzoek naar te doen.
Of onderzoek naar te doen. Ja, zeker. Ja, nee, dat is echt, dat wordt me wel echt veel kwalijk genomen op in de Twitter dingen en zo. Dat er iemand zei laatst ook, humoronderzoeker, kan het nog Orwelliaanser?
Ja, jij verpest gewoon de grap door dat onderzoek.
Ja, precies.
Ja, ja, ik snap het.
En in het Volkskrant artikel waar je het eerder over had, zeg je ook, laten we alsjeblieft stoppen met morele paniek over humor. Wat bedoel je daar precies mee en hoe doen we dat? Hoe komen we in actie?
Wij willen altijd graag in actie komen.
Ja, nou ja, daar ben ik helemaal mee eens. Wat ik bedoelde met die morele paniek over humor is dat er heel veel humor relletjes zijn. Die zijn er altijd wel geweest. In eerste instantie waren dat vaak relletjes rondom bepaalde grappen. Dat mensen boos werden of commentaar hadden op grappen die gemaakt worden. Maar wat je eigenlijk steeds meer ziet is dat er niet zozeer relletjes ontstaan rondom grappen, maar eigenlijk gewoon puur rondom het idee dat je nergens meer grappen om zou kunnen maken. Mm-hmm. En om de paar maanden wordt daar inderdaad door mensen die eigenlijk een heel groot podium hebben geroepen dat niet meer kan. En dat heb ik omschreven met die term inderdaad morele paniek. Dus er lijkt een soort paniek te zijn die niet echt helemaal gegrond is in de realiteit.
Mm-hmm. Dus we zijn bang dat we niks meer mogen zeggen.
Precies.
Dat roepen we de hele tijd. Maar eigenlijk is er niemand die zegt, dat je niks meer mag zeggen.
Nee, en er is misschien een sociale norm die schuift of een hardere kritiek die je kunt krijgen. Mm-hmm. Maar ja, je hebt altijd sprake van verschuivende sociale normen en er zijn altijd grenzen. En ik denk dat het idee van een humor die totaal vrij is in de zin van je kunt alles zeggen zonder dat je daar kritiek op krijgt, dat een illusie is en ook overigens nooit bestaan heeft. En ik denk dus dat wat we moeten doen om niet meer, om hoe we van die morele paniek afkomen, is denk ik vooral proberen dat we die moeten erkennen dat humor dus niet onschuldig is. En dat ook niet per se een probleem is. Dat als je toegeeft dat humor niet onschuldig is, mm-hmm. dat het misschien zowel positieve als negatieve effecten kan hebben, afhankelijk van de context. Dat lijkt me dat ook een heleboel rust kan brengen. Omdat je dan niet meer zoiets hoeft te verdedigen waarvan je het idee hebt dat het gecensureerd wordt. Want er wordt helemaal niks gecensureerd. Maar dan kan je werkelijk een gesprek over humor voeren.
Serieus gesprek.
Een serieus gesprek. En ja, er wordt heel vaak gedaan alsof dat op zichzelf al een soort bedreiging is. Alsof dat een soort eerste stap zou zijn van dat zijn mensen die een serieus gesprek willen voeren voor humor. Dat zijn mensen die het eigenlijk willen verbieden. Ja. Maar die willen nu als soort eerste fase een serieus gesprek voeren.
Terwijl het eigenlijk heel logisch is, denk ik toch? Iemand maakt een grap en stel dat die grap over een groep gaat waar jij toe behoort. Of die grap is ten koste van jou. Dan wordt het voor jou dus een serieuze aangelegenheid, toch? En niet zozeer meer iets grappigs. Dus precies, het is logisch dat die reactie dan ook serieus is.
Precies, en ik denk, kijk, voor een deel doen cabaretiers en comedians sturen er natuurlijk ook zelf op aan. Want dat zijn vaak ook opiniemakers. Dus die willen vaak met in hun voorstelling of met een humoristische uiting. Ja, daar zit ook een bepaalde boodschap in of bepaalde ideeën die ze daarmee naar voren brengen. Ja, dus dat lokt ook debat uit. En dat hoeft heus niet altijd debat te zijn in de zin van ik vind het niet kunnen dat je dit zegt of dit vind ik problematisch. Maar die grens tussen humoristisch en serieus, die is, ook als je kijkt naar het werk van die cabaretier zelf, is al best wel troebel.
En misschien nog wat, want dit klinkt als iets best wel groots, als we het wat kleiner maken voor bijvoorbeeld, er wordt een grap gemaakt die je eigenlijk niet grappig vindt, of je denkt, iemand in mijn omgeving zegt de hele tijd dat ze niks meer mogen zeggen, maar het is eigenlijk niet zo. Hoe heb je daar tips voor? Hoe kun je daarmee omgaan?
Ja, dat ligt er natuurlijk een beetje aan hoe gezellig je het wil houden. Ik zou zeggen, zoals je weet, ik zelf schroom niet om daar wat van te zeggen dan.
En hoe doe je dat dan? Wat zeg je dan bijvoorbeeld?
Nou, ik moet nu zeggen dat ik voornamelijk zat te denken aan gewoon mijn eigen onderzoek en mijn werk. In alledaagse sociale interacties doe ik het denk ik ook niet altijd. Want dat is namelijk heel moeilijk. Mm-hmm.
Laat jij veel momenten gaan? Want ik kan me voorstellen dat jij wel in gesprekken kunt signaleren of dingen hoort. Dat je denkt van, oh mijn hemel. Maar dat je ook niet altijd die gast wilt zijn. Die humoronderzoeker die wel even zegt van,
Precies, ja. Dus soms laat ik het gaan als ik denk van, hier valt gewoon echt niks te bereiken. Ik moet ook wel zeggen dat in dat onder goede vrienden ben ik misschien zelf wel degene die misschien een beetje de meest harde grappen maakt, denk ik eigenlijk. Dus dan ben ik misschien niet degene die daar. Maar dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? Ik denk dat heel veel grappen dat je die wel kunt maken in een context waarin er heel veel wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid is, maar in andere contexten niet. Dus de lastigste momenten zijn denk ik momenten dat je met misschien een familielid dat je niet zo goed kent, of met een vreemde die dan een stuk van je gelezen heeft, of weet ik wat, daar dan grappen over gaat maken. Dat zijn denk ik de meest ongemakkelijke momenten. Ja, en het is lastig om daar op te reageren. Ik denk een hele goede strategie is om een, dat is denk ik als je binnen dat frame wil blijven van de humor, is om een grap terug te maken. Mm-hmm. Maar dat kan ook best lastig zijn. Maar je kunt er ook zeker wat over zeggen en het gesprek over humor aangaan. En dat is wel iets wat ik waar ik wel voor ben om dat ook te doen. En dan, dan zullen mensen misschien zeggen van je hebt geen humor. Maar ja, uiteindelijk is dat toch ook echt een drogreden. En zullen veel mensen toch hopelijk ook wel zien dat dat een drogreden is.
Ja, dat denk ik ook.
Mooi. Dan gaan we afsluiten. Dankjewel, Dick.
Ja, heel erg bedankt.
Nou, graag gedaan.
Het was een goed gesprek met Dick, toch?
Ja, zeker. En toch ook wel gelachen.
Absoluut. Hij is niet humorloos.
Nee, valt reuze mee.
En wat hebben we hier nou van geleerd? Wat neem je mee?
Wat neem ik mee? Nou, ik vond het wel fijn om een keer uit de mond van een expert te horen dat het eigenlijk wel meevalt met al die mensen die zo van de daken schreeuwen dat zij niets meer mogen zeggen en geen grappen mogen maken. Dat valt eigenlijk wel mee. Dat wist ik natuurlijk wel, maar het is leuk om bevestigd te krijgen.
Ja, ja. Ik vond het ook wel heel interessant wat die zei van humor is eigenlijk nooit onschuldig geweest. En het is altijd op een bepaalde manier grensoverschrijdend of het zoekt de grenzen op. En wat ik ook wel heel interessant vond is dat hij zei van ja, het humor kan ook je opvattingen en misschien zelfs wel je gedrag beïnvloeden, zoals met die experimenten. Dus het hele idee van ja, het is maar een grapje en humor, je meent het toch niet en zo, dat gaat eigenlijk helemaal niet op. Het heeft eigenlijk best wel verregaande gevolgen, of het kan het hebben.
Ja, zeker, want je omgeving is dus belangrijk. Dat is inderdaad ook wel iets waarvan ik dacht, wacht eventjes, zo onschuldig is het dus absoluut niet. Als jij de hele tijd allemaal foute grappen hoort, dan ja, plant het toch een soort van zaadje dat je denkt van ja, eigenlijk is dat ook, moet dat ook wel kunnen.
Precies, ja.
En wat mij op zich ook wel een lekker idee lijkt, zo na dit gesprek denk ik, is gewoon een paar kopietjes van Dick's artikel in mijn tas. Dat als ik in een setting kom, ik denk, ik heb geen zin in het gesprek, maar ik wil er toch wat van zeggen. Dan schrijf ik iemand gewoon zo dat Volkskrant artikel onder zijn neus. En dan heb ik toch het punt gemaakt.
Ja,
ja, dat moet ik eventjes regelen. Lijkt
heel
me een goeie.
Heel goed idee.
Nou, tot zover over humor, denk ik. Bedankt als altijd Maud Hekman voor de productie.
Ja, laat een recensie achter als je het leuk vond om te luisteren. Abonneer je op onze podcast via een van de vele kanalen. En we zien jullie horen ons binnenkort weer voor een nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren.
Nee, we moeten het einde opnieuw doen.
Hoezo?
Ja, het was gewoon raar. Het was gewoon niet vloeiend.
Oké. En vond je het leuk om te luisteren? Abonneer je dan op onze podcast via je favoriete kanaal en laat ook wat sterretjes achter.